Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers ook in verband met het overlijden van onze zuster Robel Aalbers, die wij ook daarmee willen gedenken. Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 22. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 16, daarvan het 6e vers. Dus eerst lezen wij Hebreeën 11, vers 8 tot 22. We doen belijdenis des geloofs en zingen het 6e van Psalm 16.
Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haar ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zoon Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende en iegelijk de zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden, leunende op het opperste zijner staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11, vers 13, het laatste gedeelte, waar wij Gods woord, onze tekst, lezen. Vers 13, het laatste gedeelte. En zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo komen wij voor uw aangezicht. Ook met deze rouwdragende familie, die ook als gast in ons midden is. Om ook op deze wijze een ogenblik nog stil te staan bij het verlies van hun moeder en oma. Ja, Heere, ook in het licht van deze woorden die deze middag ontvouwd zullen worden. Gasten en vreemdelingen op de aarde te zijn. Geef toch dat wij door genade zo'n vreemdeling mogen worden hier beneden op aarde. Dat wij ons niet langer meer thuis zullen voelen, maar dat ons vaderland elders zal zijn. Dat dat ook ons leven zou mogen bestempelen. Want Heer, u weet hoe wij van nature zijn. Wij zijn gehecht aan deze aarde. Wij zijn gehecht aan de dingen die we in de tijd ontvangen. En ook gehecht aan de banden die we hebben. Die we hebben met betrekking tot hen die ons lief zijn. En juist bij het sterven van een geliefde worden wij zo sterk bepaald dat die banden ook losgemaakt worden. En nu hebt u maar één doel daarmee. Dat wij ook stilgezet zullen worden. En na zullen denken over onze eigen eeuwigheidsbestemming. Want de eeuwigheidsbestemming van onze geliefde is bepaald. En Heere, gij weet ook alle dingen. Gij weet op het allervolmaakst hoe dat ligt. Hoe dat ook ligt in het hart van deze kinderen. We mogen uw naam ootmoedig danken wat gij ook in hun moeder aan hen hebt willen geven. Dat hebben ze ook duidelijk kenbaar gemaakt. Een groot geschenk. Daarom moeten ze ook veel loslaten. En wij bidden u of gij hen daarom ook wilt sterken in dit grote verdriet. En of gij ze ook vanuit het woord van God wilt laten zien dat ene nodige. Wat echt troost. En geef, Heere, dat zij door uw Heilige Geest daarom bearbeid mogen worden. En wij met hen, zoals we allen vergaderd zijn in uw bedehuis. Het woord heeft gesproken gisteren bij het open graf. Nu moeten ze verder. Als straks ook het huisje leeggemaakt moet worden. O God, wilt gij dan helpen? Wilt gij met ieder helpen naar ieders zwakheid en ieders positie? O, wij bidden u of gij zo met allen wil zijn die weer herinnerd worden aan het verlies van een geliefde, ook door het zingen van deze psalm. Hoe menigmaal hebben we deze psalm in het midden der gemeente ook gezongen. En ook het lijden bindt aan elkaar, Heere. Blijdschap kan verbondenheid geven, maar zeer zeker lijden. En geef, Heere, dat er een hartelijke verbondenheid mag zijn in uw heilig en goddelijk getuigenis. En als wij dan straks, als uw knecht dat getuigenis gaan ontvouwen, bidden wij om de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Of gij ons wilt helpen en de woorden in onze mond wil leggen, waartoe we geroepen zijn om te spreken. En geef dat het een opwekking mag zijn tot waarachtige bekering, zodat wij leren sterven aan deze wereld. Maar dat het ook een woord mag zijn naar het hart van Jeruzalem. Van al die gasten en vreemdelingen die door genade op reis zijn naar het hemelse Sion. Dat ook onze kinderen en onze jonge mensen het zullen begrijpen waar het om gaat. Want uw volk is in de ogen van de wereld en van allen die uiteindelijk nog onbekeerd zijn een vreemd volk. Een apart volk met aparte gewoonten en een apart taalgebruik. En daarom, Heere, we moeten dat leren aan deze zijde van het graf, op de school van de Heilige Geest. Dat is ook de school van het lijden, maar tegelijkertijd ook de school van een diepe, geheimnisvolle blijdschap in U de Heere, omdat zij hun hoofden omhoog heffen naar de hemel. Ja, Heere, geef toch dat dat leven ons mag bestempelen, voor het eerst of bij vernieuwing. We bidden U, Heere, of Gij U wilt ontfermen over de kerk in Nederland, die in diep verval is, waar ook vele predikanten het woord niet meer zuiver prediken. Heere, wilt Gij nog een wederkeer geven en een bekering geven? Denk aan allen die zich voorbereiden op dat wondere ambt. Stoot er nog uit in uw wijngaard, Heere, die zich geroepen weten om dat woord te verkondigen. En sterk hen die zich daarop voorbereiden, maar wees ook met hen die hen opleiden. Geef dat wij aan de voeten van die gezegende leraar der kerk mogen zitten, de Heere Jezus Christus. Heere, laat uw koninkrijk komen op deze aarde, door het werk van zending en evangelisatie. Sterk onze broeder Bor op zijn post in Gent. Wilt u hem volharding schenken en vrucht op zijn arbeid, Heere? Wij dragen ook uw vervolgde kerk aan u op. We krijgen berichten, Heere, dat er christenen zijn, met name ook in het Midden-Oosten, die het moeilijk hebben. Heere, wilt Gij ze sterken en volharding geven. We bidden U in het bijzonder ook voor uw volk Israël, nu ze in een crisis terecht zijn gekomen. O Heere, wilt Gij toch uw volk beschermen en laten zien dat zij nooit geen vrede zullen krijgen, tenzij dat zij de ware Messias leren erkennen en geloven, omdat Hij de meerdere Salomo is, de ware vredevorst, die vrede kan scheppen in hun hart. En nochtans hebt Gij beloofd dat volk tot aan het einde toe te beschermen, want U denkt nog aan uw verbond, Heere, hoewel velen U vergeten zijn, bent U nochtans dat volk niet vergeten. En daarom aanschouw toch het verbond, o Heere. We dragen ook ons land en volk aan U op. We denken in het bijzonder aan hen die geteisterd worden door de warmte. We denken aan de landbouwers, ook in ons midden, de tuinders, die geplaagd worden door hevige droogte. O Heere, zou U toch regen willen geven, een milde regen die geen schade aanbrengt op het land. Wij hebben nergens geen recht of aanspraak op, o Heere. Wij belijden U dat we met ons land steeds dieper wegzinken in het moderne heidendom. Als we letten op de berichten ook in de krant en om ons heen, dan wordt de zonde goed gepraat en de zonde wordt niet meer verboden. Ja, Heere, zo trekt U zich terug van ons volk en vaderland. En de oordelen Gods hebben we te verwachten. Geef dat we het op zullen merken en dat wij het zullen belijden. Dit is Gods vinger. Maar nochtans, Heere, denk toch aan ons in Uw genade, opdat wij ook in het rijk der natuur Uw vinger mogen opmerken. We bidden van U of Gij zo in ons midden wil zijn en de Satan wil schelden, dat er geen vat op ons zal hebben, dat we ook geen last van de warmte zullen hebben, o Heere, maar dat wij onder het beslag mogen komen van uw woord en een gehoorzaam hart mogen krijgen van u, en dat uit genade alleen. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 10... 13 en 27. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. Terwijl we zingen Psalm 119, vers 10, 13 en 27. Zingen we straks na het amen van de prediking het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het 13e van Psalm 73, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, onze tekst kunt u dus vinden in Hebreeën 11, waar de apostel Paulus beleidt: en zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde zijn. Ik heb deze tekst ook gekozen in het licht van de tijd waarin wij leven. Immers, wij leven in de tijd van reizen en trekken, nietwaar? Velen van ons zijn elders en er zullen er ook nog vertrekken naar elders, naar een vreemd land of een vreemde plaats. En als u daar dan komt, dan wordt u ook beschouwd als een vreemdeling. En je ontmoet ook allerlei nieuwe dingen. Je kunt soms ook het gevoel hebben dat je echt een vreemde ergens bent als je let op allerlei vreemde gewoonten. Bijvoorbeeld eetgewoonten of een bepaald kledinggedrag. En dan heb je echt het gevoel van ik ben een vreemdeling. Je wordt soms ook nagekeken omdat je een toerist bent. En zo kunnen wij ons iets voorstellen van dat gevoel van een vreemdeling ergens te zijn. Maar nu is er een volk op aarde en dat zijn allen die de Heere vrezen, die voelen zich een vreemdeling op deze aarde, in deze wereld. We kennen allemaal die uitspraak wel. Zij bevinden zich wel in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld. En daar gaat onze tekst ook over, over zulke vreemdelingen die zich niet thuis voelen hier op aarde. De apostel Paulus wil daarmee die Hebreeën bemoedigen, omdat zij zich ook zo voelen. Ze voelen in hun eigen dorp dat ze een vreemdeling zijn geworden, doordat de Heere in hun leven gekomen is. Ze tellen niet meer mee bij de heidenen, dat vroeger misschien wel hun vrienden waren, hun collega's. Maar ook bij de Joden vinden ze geen aansluiting, omdat ze in de ogen van de Joden geen zuivere godsdienst aanhangen. En ze kunnen dat niet verklaren, waarom het nou zo gaat in hun leven. En Paulus wil daarin bemoedigen. Hij wil daarin onderwijzen. En daarom wijst hij ook op de aartsvaders, die zich ook vreemdeling hebben gevoeld. En ik denk dat Paulus ook gedacht heeft aan bepaalde uitspraken van de aartsvaders. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste aartsvader die genoemd wordt, Abraham. We kunnen dat lezen in Genesis 23, vers 4. Daar staat: als Abraham een graf wil kopen voor zijn vrouw Sara, ik ben een vreemdeling en een inwoner bij u. Dat zegt hij tegen degene van wie hij het graf wil komen, tegen de zonen Hets. Dus met andere woorden, ik hoor niet bij jullie, ik ben iemand die apart staat. En zo heeft hij zich ook gevoeld. En ik denk aan Isaac, die ook precies hetzelfde zegt. In Genesis 28 vers 4 kunnen we dat lezen. Daar neemt hij afscheid van Jacob. Als Jacob op weg gaat naar zijn oom Laban, dan gaat Isaac afscheid nemen van hem. En wat zegt Isaac dan? En hij geeft u de zegen van Abraham, Jacob, aan u en aan uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, het welk God aan Abraham gegeven heeft. En ook een uitspraak van vader Jacob. We kunnen dat vinden in Genesis 47 vers 9. En dan ontmoet hij Farao. We kennen die geschiedenisgemeente. En wat zegt dan Jacob als hij kennis maakt met die grote heerser in Egypte? De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En ze hebben niet bereikt de dagen van de jaren van het leven van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Jacob spreekt dus ook in diezelfde traditie. Ik ben ook een vreemdeling hier op aarde geweest. En de vraag is maar, gemeente, bent u dat ook? Ben ik dat ook? Voel ik me ook als een vreemdeling hier op aarde? Ja, wat is dat dan? Wat houdt dat dan precies in? Is dat een eigenzinnige houding, eigenwijs, dwarsligger willen zijn, iemand die apart wil zijn? Of zit het dieper? Daar zullen we naar luisteren, gemeente, vanuit onze tekst. Het vreemdelingschap van Gods kerk. Drie gedachten. We willen eerst luisteren naar de wortel van het vreemdelingschap. Waar komt dat nou uit op? Dat vreemdelingschap. En ten tweede, de openbaring van dat vreemdelingschap. Dus waarin komt dat uit? En ten derde, de verwachting in dat vreemdelingschap. Hebben ze verwachting? Hebben ze een uitziend leven? Dus de wortel, de openbaring en de verwachting van het vreemdelingschap. Ja, gemeente, het zit inderdaad dieper. Dieper dan een stukje eigenzinnigheid. Een stukje eigenwijsheid. Het is niet zo dat Gods kinderen per definitie apart willen zijn en zich op een eigenaardige manier willen gedragen. Maar dat vreemdelingschap, dat zit in het hart. In het wedergeboren hart. Het is ook geen kwestie van nabootsing. Je kunt het niet nadoen. Je kunt het wel proberen, maar dat zal niet lukken. Het is echt een kwestie van geboorte. En niet van de natuurlijke geboorte, want wij worden zo niet geboren op aarde. Maar van wedergeboorte. Een tweede geboorte. Je kunt het niet nadoen. Ik zal dat met een voorbeeld illustreren. Stel je eens voor, je bent in het buitenland. Laten we het eens nemen. Frankrijk. En je wil naar de kerk. Maar je ziet op het bordje staan dat alleen een Fransman wordt toegelaten in die kerk. Dus je kunt er niet in, want je bent een Nederlander. Maar je bent nieuwsgierig en het jaar daarna ga je er weer naartoe. Maar je hebt je voorgenomen om Frans te gaan leren. Zodat de koster je niet kan testen op je taal. En je gaat ook allerlei Franse gewoonten aannemen. En misschien wel een bepaalde kleding dragen. En dan kom je weer bij die kerk. En dan zegt die koster, bent u een Fransman? Nou, en dan begin je Frans antwoord te geven. En je weet ook iets te vertellen van Franse gewoonten. Ja, zegt die koster, maar dat vraag ik niet. Bent u een geboren Fransman? Ja, dat is hij niet. Nee. En dat kun je nou eenmaal ook niet maken. Je kunt niet opnieuw weer in de moederschoot terug en weer geboren worden. Dat is toch een onmogelijkheid. Dan zal ik nooit en te nimmer een Fransman worden. En dan zal ik nooit en te nimmer toegelaten worden tot die kerk. Zo is het nou ook met dat vreemdelingschap. Je kunt het wel proberen om het na te bootsen. Je kunt de taal van Gods volk gaan spreken. En het leven van Gods volk nabootsen. Maar daarmee ben je het nog niet. Het gaat om het wonder van de wedergeboorte. Kijk, en dat kan natuurlijk niet met die man die toerist is en graag in die kerk wil komen en als Fransman toegelaten worden. Maar dat is nou wel mogelijk als het gaat om dit vreemdelingschap. Dat kan wel. Hoor je dat, jongens en meisjes? Je kunt wel een vreemdeling worden, zoals dat hier in onze tekst bedoeld wordt. Namelijk door de wedergeboorte. Dat is een wonder dat de Heilige Geest doet plaatsvinden in het hart van een dode zondaar. Dat hij opnieuw geboren wordt. Dat hij een nieuw hart krijgt. En hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet hij door de roeping. Door de krachtdadige roeping. Daarom gebruikt Paulus ook het voorbeeld van Abraham. Wij kennen allemaal de roeping van Abraham. Op een goede dag hoort Abraham de stem van God. Dat is de roeping. Ga uit uw land. En uit uw naaschap. En uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. In die roeping ligt een opklimming. Hij moet uit zijn land. Hij moet uit de stam. Hij moet de familie. En zelfs zijn gezin verlaten. Hij wordt een vreemdeling op aarde. En er staat in het Hebreeuws eigenlijk dit. Ga voor uzelf, Abraham. Zo staat het in het Hebreeuws. Voor je eigen welzijn, Abraham. Voor je eigen zielenheil, Abraham. Alles moet je vaarwel zeggen. Wat je hindert om gehoorzaam te zijn aan deze roepstem. Anders zul je nooit door genade zo'n vreemdeling worden. Kijk, dat betekent niet dat wij nou ook ons land moeten verlaten, onze plaats en familiekring. Maar dat betekent wel concreet dat we ernstig moeten overwegen in ons leven. Wat hindert mij om een vreemdeling hier beneden te worden? En alles wat mij hindert en vasthoudt aan deze aarde, dat moet ik verlaten. Kijk, dat is de roeping die Abraham krachtdadig in zijn leven ervaart. Ga uit uw land. En dat zal een mens van nature nooit doen. Dan moet er een wonder plaatsvinden hier van binnen. Dat is die krachtdadige roeping die niet tegen te houden is door Gods lieve geest. En dan ga je daadwerkelijk. Ja, dan kun je dat niet verklaren hoe dat mogelijk is, want dat is een wonder. Een wonder laat zich nou eenmaal niet beredeneren. Maar de apostel Paulus die herinnert er later aan als hij de brief naar de Galaten schrijft. Jullie zijn getrokken, echt getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Daar moeten we uitgetrokken worden, gemeente. En onze kanttekenaren schrijven dan bij Galaten 1 vers 4. Dat is uit de zondige, ellendige staat waarin de gehele wereld gelegen is. Daar moeten we uitgetrokken worden. Door die krachtdadige roeping. Die roeping, die wordt in de Bijbel genoemd de roeping Gods. Romeinen 11 vers 9. De genadegift en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Die roeping wordt genoemd in de Bijbel de heilige roeping. 2 Timotheüs 1 vers 9. Geroepen met een heilige roeping. Die roeping wordt in de Bijbel genoemd een hemelse roeping. Hebreeën 3 vers 1. Die der hemelse roeping deelachtig zijt. Deze Hebreeën waren de hemelse roeping deelachtig. Die hebben ze nooit tegen kunnen houden. En nu is het zo dat als de Heilige Geest in het hart komt, dan wil je die ook niet langer tegenhouden. En het middel dat de Heere gebruikt is heel eenvoudig. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Daar hoeft er niet een spectaculaire gebeurtenis plaats te vinden in ons leven. Maar dat middel, dat is het eenvoudige woord van God. De belofte. Het zaad ter wedergeboorte. En dat woord dat gaat gepaard met een eis. Hoor maar. Ga, Abraham. Dat is een eis. Dat is de eis van de waarachtige bekering. Breek met alles, Abraham. Wat je hindert om zalig te worden. Ga er vandoor, Abraham.
met deze wereld. Breek met de zonde, Abraham. Zeg de dienst van de duivel op. Abraham, zit hier een Abraham in ons midden? Het is de eis van de waarachtige bekering tot God. En daarom is daaraan verbonden de eis der gehoorzaamheid. En dat is de gehoorzaamheid des geloofs. Want dan geeft de Heilige Geest dat ware geloof om daadwerkelijk die eis ook op te volgen. Daarom wanneer die eis tot ons komt en die komt tot ons allemaal, gemeente, dan moeten we ook de keerzijde duidelijk laten zien. Als Abraham gezegd zou hebben, ja Heer, u bekijkt het maar dat doe ik niet. Ik heb het hier goed, ik moet alles inleveren. En u vertelt me niet eens waar ik naartoe ga en wat mijn toekomst is. Nee, heren, dat doe ik niet. Misschien zit hier ook wel een die zegt, nee, daar begin ik niet aan. Of dat stel ik uit. Dat komt nog wel een keertje. De keerzijde is dat je dan omkomt. Net als de inwoners van Sodom en Gomorra. Net als de vrouw van Lot die met al de vezels van haar bestaan verbonden was aan haar meubeltjes in Sodom. En die dat niet kon verlaten. En ten lange lesse toch omkeek. En omkwam met Sodom en Gomorra. Heb de wereld niet lief. En al wat in de wereld is. Want de wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Staat er in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Ach gemeente, helaas. We moeten het eerlijk zeggen, gemeente. Ik sluit me er zelf bij in. Dat wij allemaal zo vastzitten aan deze tegenwoordige boze wereld. Moet er maar op aankomen. We kunnen het wel makkelijk in de mond zeggen, maar het moet er maar op aankomen. Als wij dingen los moeten laten. Ga dat nou eens heel concreet in je eigen leven na. Misschien bent u wel van groot naar klein gegaan, dat u ging verhuizen. Er zitten hier ouderen in ons midden. Nou ja, en dan komt het erop aan en dan moet je selecteren. Ja, die kast die kan eigenlijk niet mee. Maar hij is toch nog zo mooi. Ja, wat moet ik er toch mee? Tjonge, dat is toch ook wat. Ik ga dat verder niet uitbreiden, gemeente, maar echt. We zitten met alle vezels van ons bestaan vast aan deze aarde. Echt waar, en als het gaat om levende panden, want dat zijn dan dode dingen. Een tafel, een stoel, meubeltjes, een huisje. Als het dan gaat om een moeder, een vader, een vrouw, een kind, om die los te moeten laten. We zitten eraan vast, gemeente. Daar is echt de kracht van de Heilige Geest voor nodig, die bovennatuurlijke kracht. Die kracht is overtuigend. Ga gij, Abraham, voor uzelf. Voor je ziel en zaligheid, Abraham. Ga er vandoor. Want als je er niet vandoor gaat, Abraham, dan zul je eeuwig omkomen in deze kring. Want het zal je leegzuigen, man. En het zal je in beslag nemen. Je zult er voortdurend mee bezig zijn. En uiteindelijk dan plotseling, dan is daar de eeuwigheid. Ga er toch vandoor. Om te breken met de zon. Maar als de Heilige Geest komt, dan komt hij liefelijk. Ook overtuigend. En tegelijkertijd lokkend. Met de belofte naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, dat zie je niet, dat land, maar het is er wel. Naar die God, die je niet ziet, maar die er wel is. Een sprekend God. Toe hier, hier is de staf. Voor die pelgrimsreis. Rijk hem aan, dat is Gods onfeilbaar woord. De goddelijke belofte, die ene belofte, weet u wel. Waarmee de Heere u te sterk werd. Laat dat uw pelgrimstaf zijn. Zodat u met die pelgrimstaf op pad gaat. Zo gaat er een volk op reis met die pelgrimstaf. De Heere heeft mij geroepen. De Heere is mij te sterk geworden. En hij schonk mij dat ware geloof om gehoorzaam te zijn op zijn roepstem. En hij zal mij straks door genade in bezit stellen van de inhoud van deze belofte. Want ze hebben de inhoud van die belofte nog niet als ze de belofte krijgen. Maar ze gaan toch leren in hun leven alles te verloochenen en vaarwel te zeggen. Dat het verkrijgen van de inhoud van de belofte in de weg staat. Ze aanvaarden het vreemdelingschap. Om vreemdeling te worden hier beneden. En wat houdt dat dan in, onze tweede gedachte? De openbaring van dat vreemdelingschap. Ja, maar wat zegt onze tekstgemeente? En zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen zijn op aarde. Dat is een belijdenis. En een belijdenis, dat doe je met je mond. Inderdaad. Want het hart gelooft en de mond belijdt, staat er in Romeinen 10 vers 9 en 10. Die zullen zalig worden, met de mond belijden ze het. Ja, waarom dan, jongens en meisjes? Omdat ze niet echt iets aan kunnen wijzen. Nee. Omdat ze niet echt iets tastbaars hebben. Dat staat heel duidelijk in Hebreeën 11. Het geloof richt zich op de onzichtbare dingen. Want ja, wij zien die stad niet. We kunnen niet zeggen, hij ligt daar en daar. En het geloof richt zich op de onzichtbare God. Want God is een geest en we kunnen hem niet zien. Dus het is een belijdenis met de mond. Zij belijden het. Het nochtans te geloven. O, al zou de wereld uitdagend zeggen. Nou, wijs er dan eens wat van aan. In je leven. Ach. Dan weten ze ook wel. Dat ze naar de hemel kunnen wijzen. Maar dan zegt de spotter. Ja, daar zie ik de lucht. En de zon. En dan kan een kind van God wel verder gaan door te wijzen op de schepping waarin God ook spreekt. Maar dan zegt de spotter, ja, wie zegt mij dat niet door een evolutieproces tot stand gekomen is? Ten diepste gaat het om de ontsluiting van onze blinde zielsogen, dat je iets gaat zien wat je van nature niet ziet. En dat je iets kent van die belijdenis. Eén ding weet ik. Hoor je het? Met je mond zeg je het, hè? Eén ding weet ik. Dat ik eerst blind was en nu zie. De levende God te mogen kennen. En hem te mogen volgen als de onzienlijke God. Dat betekent niet, gemeente, dat er nooit iets zichtbaar wordt. Jazeker. Maar kijk, er zijn ook mondchristenen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die het heel gemakkelijk in de mond kunnen nemen en kunnen zeggen, ja, ik geloof ook. Ik geloof ook in God. Ik geloof ook in de Heere Jezus. En ik geloof ook in de Bijbel. Alleen het wordt niet zichtbaar in hun leven. En wat bedoel ik daar dan mee? Nou, dat vreemdelingschap. Gasten en vreemdeling te zijn hier beneden, hier op aarde, dat wordt dan niet zichtbaar bij die mondchristenen. Dat zijn van die mensen die geloven zodra het hen van pas komt. Zodra ze in de moeilijkheden zitten bijvoorbeeld. Of zodra hun omgeving dat van hen vraagt. Als ze per ongeluk ook in de buurt zijn van kerkmensen. En dat ze zogenaamd ook principieel voor de dag moeten komen. Of dat ze per ongeluk een kerkelijke buurman hebben. En dat ze ook vroom gaan praten. Dat zijn mondchristenen. Maar let maar eens op hun levenswandel. In die levenswandel komt duidelijk uit dat ze zich maar al te goed thuis voelen in deze wereld. Echt waar, gemeente. Dat ze opgaan in de dingen van deze aarde. En dat ze vrolijk ook mee kunnen praten met een andere collega die interesse heeft in sport en spel of allerlei ander werelds vermaak, om maar wat te noemen. Denk erom, een mondchristen kan ook zeer zwaar godsdienstig zijn, o gemeente. En een zeer degelijk leven hebben. Hou dat goed in de gaten. Dat er bij wijze van spreken dit niet van te zeggen is. Maar toch een mondchristen. Knecht. In het koninkrijk der hemelen. Maar helaas, hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. De liefde tot de zonde en de liefde tot de wereld was nooit uitgeblust in zijn hart. En daarom viel hij helemaal weer terug. En daarom, gemeente, het blijft niet bij een mondbelijdenis. Komt op de praktijk aan van de godzaligheid. Komt erop aan dat je een wereld mijdend en een wereldvliedend leven hebt. Het komt erop aan, gemeente, dat ik mijn eigen ik leer verloochenen. Het komt erop aan dat ik in een godzalige, tere levenswandel openbaar kom. En juist ook in de kleine dingetjes die voor ons mensen oncontroleerbaar zijn. Juist daarin. In die verborgen dingetjes. Ik wil dat wat concreter maken, gemeente. Dat vreemdelingschap, daar komt uit in drie dingen. In je opstelling. In de manier waarop je de aardse goederen gebruikt. En in je taak die je op aarde hebt. Allereerst in je opstelling. Wat zegt zo'n vreemdeling? En toets u uw leven er maar aan. Zo'n vreemdeling zegt: ach, ik ben hier maar eventjes. Ik ben hier tijdelijk. Jullie moeder is 86 geworden. Maar in het licht van de eeuwigheid is dat maar eventjes. 86 tegenover 1000 jaar. 100.000 jaar. Kijk, en dat krijgen nou die vreemdelingen te geloven. En dat bestempelt hun leven. Dat maakt ze bescheiden. Dat maakt ze ootmoedig. Niet hoogmoedig. Alles wat hen op reis hindert en vertraagt, dat leg ik af. Echt waar, gemeente, zo moet het zijn. Dat is de roeping. Zo'n vreemdeling die zegt: ik sluit geen vriendschap met de wereld. Dat doe ik niet. Blijf er wel goed mee. Ik zal geen ruzie zoeken met mijn collega. Ik zal geen ruzie zoeken met mijn buurman. Maar ik sluit er geen vriendschap mee. Hoor je dat, jonge mensen? Geen verkering met iemand die werelds is. Dat kan niet. Gods woord is daar heel duidelijk in. Ik lees één tekst, Jacobus 4 vers 4. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijand Gods is? Dat is scherp. Er wordt niet gezegd: iemand die een vriend van de wereld is, dat is een aardige christen. Dat is een vijand van God. En zo wie een vriend van de wereld wil zijn, dus die ook mee wil tellen, die moet er maar op rekenen dat hij een vijand van God gesteld wordt. Er is niets radicaler dan het evangelie. Zullen we dat meenemen, gemeente, juist ook in onze moeilijke tijd? Zo'n vreemdeling, als het gaat om de opstelling, die zegt: ik wandel niet naar de maatstaven van deze wereld. maar door de geest. Door de Heilige Geest laat ik mij leiden. Ik zal dat concreet maken, gemeente. De Heer zegt dat heel duidelijk bijvoorbeeld met betrekking tot je taalgebruik. Je hebt een andere taal als je zo'n geestelijke pelgrim bent. Wilt u weten welke taal? Wil je ze leren, jonge mensen? Nou, dan zal ik het je zeggen. Colossenzen 4, vers 6. Uw woord zij met zout besprengd. Dat is de taal van Gods volk. Met zout besprengd. Zout, dat is in de schrift het beeld van de eeuwigheid. Dat je in je taalgebruik laat merken dat je gericht bent op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat heeft betrekking op je lichaam. Op je lichaam, je hele lichaam, jonge mensen. Want er staat in Romeinen 12 vers 1... Stel uw lichamen tot een Gode welbehagelijke offerande. Zo'n vreemdeling die heeft een verlangen dat zijn hele lichaam in dienst wordt gesteld van dat vreemdelingschap. In dienst van de Heer. Dan ga je lichaam niet geven aan spotverdwazing, om maar een voorbeeld te noemen. Dan ga je je lichaam niet geven aan allerlei ijdel vertoon. Op het gebied van kleding bijvoorbeeld. En als het gaat om de kleding, dan zegt Gods woord heel duidelijk. Ik noem ook een tekst, 1 Timotheüs 2 vers 9. Desgelijks ook dat vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding. Daar heb je het. Ik wil niet speciaal richten op vrouwen, want mannen kunnen zich ook heel werelds kleden. Maar die vreemdelingen, die passen zich niet aan naar de laatste mode. Nee, je hoeft er ook niet belachelijk bij te lopen, daar gaat het niet om. Het is ook niet zo dat je op moet vallen en dat ze je allemaal nawijzen. Maar je beseft in je kleding dat je ze draagt vanwege de zon. Vanwege de zon. Want zie, ze werden gewaar dat ze naakt waren. Dat was de eerste constatering na de diepe val in Adam. En toen gingen ze zichzelf bedekken. We dragen onze kleren vanwege onze schaamte. En de Heere die heeft ons kleding gegeven, want de Heer heeft zelf de vellen en de rokken gemaakt voor Adam en Eva. Dan moeten we eens bedenken, geliefden, als we ons kleden, juist ook in de zomertijd. Ik kan best begrijpen dat je kleding aantrekt die past bij de temperatuur. Maar daar zitten grenzen in, gemeente. Tijd, de tijd bijvoorbeeld. Colossenzen 4 vers 5. De bekwame tijd uitkopende. Dus, dat is het eerste, je opstelling. Tweede, dat is het gebruik van je aardse goederen. Twee teksten lees ik voor. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Daar zegt de Heere van die vreemdelingen en die gasten, want het land is van mij, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Leviticus 25 vers 23. En Paulus zegt later tegen de Nieuwtestamentische gemeente, en wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt, en zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hebt? Dus hoe moet je omgaan met je aardse goederen? Als leengoed. Je hebt het te leen gekregen van de Heere. En het mag geen sta in de weg zijn op de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Schrijf er maar wat boven. Ik weet de Latijnse naam niet uit mijn hoofd, maar er is een Latijnse spreuk over. Het moet verlaten worden. Echt waar, gemeente, zo is het. Schrijf dat maar boven alles. Het moet verlaten worden. Laat de bede van Agur uw bede zijn. Hij zei, Heere, geef mij maar geen rijkdom. Want dan kan het wel eens zijn dat ik u vergeet. Die man die kende zijn eigen hart. Echt waar. Maar geef me ook geen armoede. Dat bad hij er ook achteraan. Want als ik het dan zat word, dan kan ik wel eens zeggen, wie is de Heer? Wie is de Heer? Geef mij mijn dagelijks brood. Zodat ik door dit leven kom. Dat zei mijn schoonmoeder wel eens tegen me. Jongen, door dit leven komt een mens wel. Echt waar. Maar uit dit leven. Dat moet ons leven bepalen, gemeente. Gods woord zegt heel duidelijk, word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. Zet er het hart niet op. Het derde, dat is onze taak en roeping. Wel in de wereld, ja zeker niet van de wereld. Die vreemdelingen en die gasten, dat zijn geen luie mensen. Echt waar niet. Dat zijn ook geen mensen die zich terugtrekken in een klooster. Dat zijn wel mensen die verstaan duidelijk een roeping. Want de Heer heeft nog voor de val gezegd, bebouw deze aarde en heers over haar. En vervul de aarde. Dat is de roeping die wij als mensen nog steeds hebben. Tegelijkertijd, na de val, moeten we erop rekenen dat wij te maken hebben met doornen en distelen, ook in onze taak en roeping. En daarom, de vreze des Heren moet bepalend zijn voor onze keuze, geliefden. En dat zeg ik ook tegen onze jonge mensen. Jullie leven in een nog veel moeilijkere samenleving dan de ouderen in ons midden. En als je op zoek gaat naar een baan, bedenk dat dan eens. We kunnen al heel gauw zeggen, ja, maar ik blijf wel staande en ik kan het wel aan. Maar pas op. Echt waar. Stel je eens voor Gods aangezicht en laat eens in je hart kijken. Want alleen de vreze des Heren kan je beschermen tegen alle kwaad. Er zijn banen die behoorlijk veilig zijn als je daar werkt. Maar er zijn ook posities in onze samenleving waar je op scherp moet staan. Als ik nou denk aan Obadja, die was hofmeester bij Ahab en Izebel. Je zou toch zeggen van, als christen kun je dat niet werken. Dat kan niet. Dat kan bijna niet. Toch, Obadja deed het. Maar wat zegt Obadja tegen Elia? Ik, uw knecht, ben de Heere zeer vrezende. Hoor je het? Kijk, en dat was het geheim waarom hij daar kon werken. Moet je je bedenken als vreemdeling op aarde. Dat je zegt, ja kan ik die positie wel aan? Iemand die de Heere recht vreest, die zegt, dat kan ik niet aan, Heere. Tenzij dat gij met mij optrekt. Tenzij dat gij met mij zijt, zoals Jozef werkte bij Potifar. En in de gevangenis terecht kwam en onderkoning werd, dat kan. Maar doorgaans moeten wij voorzichtig zijn. Met wat voor mensen kom je in aanraking? En in waar, wat voor een buurt ga je wonen? Let daarop, geliefden. Want wij zijn ontvankelijk voor de wereld van nature. Van nature zijn we geen vreemdeling hier op aarde. En ook Gods kinderen die dat geheim van dat vreemdelingschap in hun hart hebben. Die weten, als ik let op deze drie dingen, die opstelling. Het gebruik van de aardse goederen. Mijn taak. Als ik let op die drie dingen. Kan ik dan wel mijn vreemdelingschap uitoefenen, Heren? Maar daar weet de Heren wel middelen voor te bedenken, hoor. Want de Heren die snijdt in het vlees van Gods kind. En Dat weet de Heere precies waar hij je dan raken moet. Echt waar, gemeente. De Heer is daarin zo wijs. En hij vergist zich nooit. De een pakt die op zijn hoogmoed. En die weer op zijn jaloezie. Die weer op zijn roddelzucht. Op zijn nieuwsgierigheid. Die op zijn seksualiteit. De Heer weet precies waar hij je pakken moet. Die weer op zijn geldliefde. Ook Gods kinderen in hun leven weten daarvan. Die kennen die verborgen worstelingen voor het aangezicht van de Heere. En als ze de Heere teer vrezen, dan geeft de Heere daar licht over. En dan gaat de Heere spreken tot de ziel. En dan zegt hij, dat doe ik nou voor je, opdat je een vreemdeling wordt hier beneden. En dat je dat vreemdelingschap gaat beoefenen. En dat je zo over de aarde gaat om je los te krijgen van alles waarmee je met heel de vezels van je bestaan verbonden bent. Dan gaat de Heer schudden aan die boom. Dan gaat hij trekken door de stormen van het leven, door de beproevingen, door de louteringen. Oh, dan moeten er soms pijnlijke verliezen geleden worden, gemeente. Maar als wij werkelijk ermee onder God mogen komen en we vragen om licht, dan zal de Heere daar onderwijs in geven. En dan mag het met blijdschap gezongen worden met Psalm 119. Ik ben een vreemdeling hier beneden, Heere. Want dan is dat toch een blijdschap in de ziel, jonge mensen. Dan is dat niet een saai leven, een bedompt leven, een treurend leven. Nee, geliefden, dat is een vreugde die niet over te brengen is. Als je bij dat volk mag horen, als je onder die pelgrims een plaatsje hebt gekregen door genade. Oh, dan ga je soms zuchtend je weg vanwege het kruis en vanwege de strijd die je mee moet maken. Omdat je door diepe dalen gaat en over heuvels heen moet trekken. Maar aan de andere kant, dan wordt er zo'n onuitsprekelijke vreugde in beleefd. Omdat er in je hart een verwachting is gegeven. Een verwachting. En daarom onze tweede, derde gedachte, de verwachting in dat pelgrimschap. Want er staat heel duidelijk in ons verband, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij hun vaderland zoeken. Er is een verwachting in de ziel. Ze zijn op reis. Ga, Abraham. Waar naartoe, Heere? Dat zul je wel zien. Dat zul je wel zien. Ja. Ik beloof het je. Wat zegt Gods woord? Hij heeft er niets van op aarde gekregen. Van de inhoud van de belofte. Is het toen een teleurstelling voor hem geworden toen hij de laatste adem uitblies? Nee. Want er staat heel duidelijk in het verband. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Wel kunstenaar en bouwmeester God is. Hij verwachtte niet een stuk grond te krijgen op aarde. Echt niet. Maar de stad die fundamenten heeft, daar ging zijn hart naar uit. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. Dat onbekende land, dat Emmanuels land. Dat is het land waar geen zonde meer is. En waar de gevolgen van de zonde ook niet meer zijn. Nee, die gasten en die vreemdelingen, die gaan niet op een misschientje af. Dat zijn geen mensen zonder doel, zonder hoop, zonder een eindbestemming. Maar ze zijn gericht op het land der belofte. Vers 9, door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte. Kanaan was voor Abraham als een sacrament, als een onderpand. Toen Abraham met Lot in gesprek was over de keuze, kon Abraham in alle eenvoudigheid zeggen, goed Lot, jij mag eerst kiezen. Ja, en Lot was wel een kind van God, maar hij beoefende op dat moment het vreemdelingschap niet, want hij liet zijn vlees gaan. En hij zei, ik wil dan graag de vlakke velden van Sodom, want dat is echt een hele vruchtbare streek. En als ik daar dan met mijn kudde terecht kan komen, dan ben ik verzekerd van een goede boterham. Nou goed jongen, ga maar. Kijk, en dan zien we Lot dan gaan naar Sodom en Gomorra. En dan Abraham, die blijft alleen achter. En dan staat hij in zijn eentje op de berg. En dan begint God te spreken. Abraham, kijk eens voor je. Kijk eens achter je. Kijk eens links van je. Kijk eens rechts van je. Al dat land, dat zal ik u geven. Want de zachtmoedigen, die zullen het aardrijk beërven. En dat mocht Abraham weer door het geloof omhelzen. Wat was die man gelukkig. En toen hij zijn vrouw Sarah moest begraven, toen moest hij een spelonk kopen, want hij had geen streepje grond in zijn eigen bezit. En ze wilde het hem geven, maar dat weigerde hij. Nee, ik wil het kopen. Tot een erfbegrafenis. Een erfbegrafenis. En dat deed hij door het geloof. Want als je het hebt over een erfbegrafenis, dan geloof je dat tot in het late nageslacht daar mensen begraven zullen worden die horen bij die vreemdelingen en die gasten hier op aarde. Dat is het ware geloof. Abraham mocht vooruitblikken, ziende de onzienlijke. Abraham die heeft de levende hoop in het uur van de wedergeboorte geschonken gekregen in zijn hart. Die hoop die al zijn leed deed verzachten. Die tegen anderen kon zeggen, kom reisgenoten, het hoofd omhoog. O, stel u het toch eens voor, gemeente. Dat je alles moet verliezen op aarde. Alles. Want de Heere die verzekert zijn volk er niet van. Dat ze tot op de laatste adem bijvoorbeeld gezond blijven. Er staat geen belofte in de Bijbel dat je tot aan de laatste adem gezond zult blijven. En de Heer verzekert zijn volk er ook niet van dat je tot op het laatst je vrouw mag houden. Of je man mag houden. Of je moeder mag houden. Of je vader mag houden. Dat staat ook niet in de Bijbel. En de Heer verzekert zijn volk er ook niet van dat je tot op het laatst je huisje mag houden. Je verstand mag houden. Ook dat zelfs niet. De Heere zegt, uw ziel zal hij bewaren. Daar gaat het om. En daarom moeten Gods kinderen in hun leven leren steeds meer en meer te verliezen. Om het grote goed te mogen gewinnen. Dat legt de Heere in het hart. En als daarom de Heere soms pijnlijke dingen in het leven doet, die diep insnijden in het vlees, dan zal de Heere niet nalaten om met zijn geneeskracht te komen, geliefden. Echt waar. Dat bewaart een kind van God ervoor, om met gebalde vuisten naar de hemel te wijzen. Dat bewaart hem ervoor om opstandig te worden. Is hij het soms niet? Zijn de zaden van de opstand niet in het hart? Jazeker. Want dat goddeloze verdorven bestaan, dat woedt en tiert soms in de ziel. Maar als het goed is, dan zijn ze er bedroefd onder. En dan zeggen ze, o Heere, zo wil ik niet zijn. Geef mij toch die genade om te mogen buigen onder uw weg. Dat gebed verhoort de Heere. Daar ben ik van verzekerd, gemeente. Want het gaat om de eer Gods in het leven van Gods volk. O, Gods kind is zelf in de waarneming van zichzelf. Zo bang voor zichzelf. O, ze weten ook als de Heere hen loslaat, hoe ze dan openbaar zullen komen. Niet als een vreemdeling, niet als een gast, maar als een pure wereldling, geliefden. Die net zo opstandig kan zijn als de grootste vijand in deze wereld. Daar zijn ze bang voor. Maar dat is een bangheid die voortvloeit uit de vrezen des Heren. Want er staat in Gods woord, welgelukzalig is hij die gedurig vreest. Gedurig vreest voor zijn boze hart. Voor de zaden die hier van binnen aanwezig zijn. Maar die vrezen, en die zo vrezen, die hoeven niet te vrezen. Maar die nooit vrezen, die moeten vrezen. Die nooit vrezen voor alle gevaren op de pelgrimsweg. Die denken dat de weg over rozen gaat. En dat ze met een oppervlakkig geloof zo ten hemel zullen gaan. Die moeten vrezen. Dat zijn de mondchristenen die nooit en te nimmer echt afscheid genomen hebben van hun wereldliefde. Maar die vrezen voor de zonde, vrezen voor de wereld en de duivel, als de driehoofdige vijand, die hoeven niet te vrezen. Die zullen eeuwig zalig worden. Die zullen het beleven wat we samen zullen zingen met Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Altijd bij de Heere te mogen zijn. Als mijn hart bezwijkt, dan mag Hij mijn deel zijn tot in eeuwigheid. Amen. Die in de hemel woont. U bent de stille getuige van datgene wat we gesproken hebben en waar we naar geluisterd hebben. En wij bidden van u of gij ons een praktische toepassing in het hart wil schenken. En dan weet u heel concreet wat er dan met ons gebeuren moet. Want u bent de kenner van ons aller hart. O God, maak ons tot een gast en een vreemdeling hier op aarde. We bidden van u of gij genadig onze zonden wilt vergeven, die ons hebben aangekleefd, ook in de heiligste verrichtingen. Ga met ons, Heere, de onbekende toekomst tegemoet. En wees gij ons tot een leidsman en beveilig ons op de gevaarvolle wegen. Ook als we elkaar een poosje als gemeente en dienaar des woords moeten missen. Heere, wilt gij ons dan veilig weer thuisbrengen ter zijner tijd. Ach, Heere, doe niet naar onze zonden, En aanvaard onze dank en zie ons aan in Christus. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 121, vers 4. Met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.